Twee wonderlijke verhalen zou ik willen zeggen vanmorgen. Waarin meerdere lagen zitten, die je eigenlijk laag voor laag af zou moeten pellen om ze goed te begrijpen. Ik denk niet dat we dat helemaal gaan doen, want dan wordt het een heel lang verhaal, maar ik zal een beetje daar mee doen. Zoals al op de website stond te lezen, spelen ziekte, leven, dood, gerechtigheid en geloof een bijzondere rol in beide verhalen, ook al zie je het misschien niet op het eerste gezicht. Maar door de manier van beschrijven kwam ook de vraag bij mij boven, mag God wel zichtbaar worden? Want eigenlijk hoor je niet zoveel van God, in beide verhalen niet. Dus laten we ze allebei maar eens iets meer bekijken nog. Elisa was een bijzondere profeet. Zijn roeping lijkt wel een beetje op de roeping van de discipelen door Jezus. Toen Jezus Simon en Andreas riep om zomaar zonder te praten hun netten te verlaten, deden ze dat prompt, zonder erbij na te denken. Hetzelfde gebeurde met Elisa. Hij was aan het ploegen op het land toen hij geroepen werd en liet prompt alles achter op het land om de misschien wel ondankbare taak op zich te nemen die grote profeet Elia op te volgen. Elisa handelt duidelijk naar de geest van de wet, de Torah, en dat blijkt ook uit het verhaal wat voor het verhaal stond wat we vandaag gelezen hebben. Het verhaal van de arme weduwe die door hem geholpen wordt. En ik weet eigenlijk wel zeker dat jullie het verhaal kennen. Bang als deze weduwe was dat schuldeisers van haar overleden man haar twee kinderen als slaaf mee zouden nemen omdat ze schulden niet kon betalen, klampte ze Elisa aan. Het enige wat ze nog had was een kruikje olie. Maar Elisa zorgt ervoor dat dat ene kruikje olie niet ophoudt met stromen als het overgiet in andere kannen. Uiteindelijk komt alles in kannen en kruiken, omdat ze zoveel olie uit kan schenken dat ze voldoende geld eraan verdient om haar schulden af te betalen. Bijzonder, want ook in dat verhaal wordt God niet genoemd, maar het is helemaal in zijn geest dat weduwen en wezen in ere gehouden moeten worden. En dankzij het ingrijpen van de profeet Elisa houden zij bestaansrecht. Daarna komt het verhaal dat we vanmorgen mochten horen. Elisa die omziet naar een rijke vrouw uit Sunem. Ze moet wel rijk geweest zijn. Want Elisa kwam daar wel voorbij, had daar wel gegeten, kwam daar wel eens vaker eten en dat was voor haar reden om tegen haar man te zeggen, goh, deze godsman is heilig, laten we een kamer voor hem bouwen, zodat hij een plek heeft als hij hier langskomt. En dat is ook gebeurd. Tijdens eerdere bezoeken had ze in hem iemand herkend die God volgt met heel zijn wezen en ze vindt dan ook dat het hem maar niets moet ontbreken. Helaas ontbrak het haarzelf aan het liefste dat ze wil hebben, een zoon. En nadat Elisa een aantal keren daar geweest is, vraagt hij aan zijn knecht, goed luister, hij vraagt het niet aan haar, maar aan zijn knecht, van wat zouden we voor haar kunnen doen? En eigenlijk komt er uit van ja, het enige wat er is wat ze heel graag zou willen hebben, dat is een zoon, maar haar man is al oud. Elisa voorspelt haar dan dat ze binnen een jaar een zoon in de armen zal houden en zo gebeurt het ook. Het verhaal doet een beetje denken aan Abraham en Sarai en aan Hanna, de moeder van Samuel. Onverwacht worden ze toch nog moeder en ze moet in de zevende hemel geweest zijn of misschien zelfs nog wel een beetje daarboven. Maar het verhaal gaat verder en ineens is daar ook het noodlot voor die rijke vrouw uit Sunem. Terwijl haar zoon opgroeit, valt hij ineens neer op het land en sterft later in de schoot van haar moeder. En dan komt er een bijzondere actie van haar. Er staat niet in de Bijbel of ze verscheurd is van verdriet of niet, en ik mag haast aannemen van wel, maar ze is ook vastberaden. Ze laat die zoon niet zomaar van zich afpakken. En om te voorkomen dat hij begraven zal worden, want meestal ging dat in hele korte tijd daar in Israël, en nog, om te voorkomen dat hij begraven zal worden, zegt ze niemand iets van het overlijden. En ze legt hem in de kamer van de profeet op zijn bed. En met een typische Joodse vastberadenheid sluit ze de kamer af, zegt tegen haar man dat hij een ezelin moet aanrukken, zodat ze naar de godsman kan gaan, en ze gaat op weg. De man snapt er niks van, want moet je daar dan? Ja, laat me nou maar. Elisa ziet haar komen, stuurt Gehazi vooruit, die haar moet vragen wat er aan de hand is, maar ze zegt dat alles prima is en goed is en dat soort dingen. Dus laat Gehazi haar naar Elisa gaan. En dan komt ze uiteindelijk bij Elisa terecht. Dus ze moet nogal wat overwinnen voordat ze daar ook is. Die standvastigheid, die doet me ook denken aan een verhaal van Jozef Rakauer, die als een van de laatste nog levende strijders in het ghetto van Warschau een brief schrijft aan God, waarin als laatste woorden geschreven staan: God van Israël, u hebt alles gedaan om mijn geloof in u te vernietigen. Maar als u denkt mij van mijn weg te kunnen afbrengen, moet u eens goed luisteren, mijn God, God van mijn vaderen. Het zal u niet lukken. U kunt mij slaan, u kunt mij het beste en dierbaarste dat ik bezit afnemen, maar ik blijf in u geloven. Ik blijf u liefhebben, ondanks uzelf. Hetzelfde soort houding zie je eigenlijk ook bij die vrouw uit Sunem. En hoewel de rijke vrouw zonder naam, de naam van God, niet in de mond neemt, is het duidelijk dat ze bij hem, via Elisa, de godsman, haar heil zoekt. En op een wonderbaarlijke manier brengt Elisa de jongen weer tot leven, waarbij één keer vermeld staat dat hij bad tot de Heer. Voor de rest wordt de inbreng van God aan de verbeelding van de luisteraar overgelaten. Het is aan de luisteraar of God zichtbaar wordt of niet. En dan dat andere verhaal. Jezus staat aan het begin van zijn optreden in het gedeelte uit Markus dat we hebben gehoord vanmorgen. Vorige week hoorden we hoe hij in de synagoge leerde met gezag en een man met een onreine geest bevrijdde uit zijn lijden. Vandaag hoorden we dat dit gezag zich doorzet en Jezus direct vanuit de synagoge de schoonmoeder van Simon, later Petrus, geneest. Het blijft allemaal niet onopgemerkt en alle zieken en bezetenen worden naar hem toegebracht en vele genezingen volgen. Ik stelde me dat even voor, ik weet niet of jullie het nog in het hoofd hebben, de hele stad stond voor de deur, dat moet nogal wat geweest zijn. Het gekke is dat Jezus daarbij zegt dat ze er niets over mogen zeggen. Je zou denken bijna onmogelijk. Sowieso, kun je het voorstellen? Je bent al tijden ziek, misschien zelfs uitgesloten van de gemeenschap vanwege je ziek zijn. Je wordt genezen en dus ben je waarschijnlijk ook in de zevende hemel of misschien zelfs nog wel daarboven. En dan wordt je gevraagd er niet over te praten. Elke gelovige Israëliet zou uitbarsten in een loflied voor Yahweh, maar hij stond ze niet toe iets te zeggen. Mag God dan niet zichtbaar worden van Jezus? Is hij eigenlijk al niet zichtbaar in wat er gebeurt? En Jezus, hij zoekt een eenzame plek om te bidden en de contact te zoeken met zijn Vader. Dat is het enige stukje waar God indirect genoemd wordt. Maar ook hier is God al snel weer uit beeld, want Simon en de anderen zoeken hem alweer, net zoals heel veel anderen. Samen trekken ze verder om in heel Galilea het goede nieuws te brengen. En wij vullen dat dan in dat dit het goede nieuws van Gods heil voor mensen moet zijn. Maar Gods naam wordt opnieuw niet genoemd. Twee wonderlijke verhalen waarvan je mag afvragen, wat maakt het ons nou precies duidelijk? Het eerste verhaal van Elisa, zeker het stukje wat we gelezen hebben waar Elisa de kamer ingaat, waar die dode jongen is, is wel een heel bijzonder verhaal. En je moet het eigenlijk ook niet beoordelen met de beelden die wij in onze tijd hebben, want dan begrijp je het niet helemaal. Als je het beoordeelt met je nuchtere verstand, dan is het wel een heel vreemd verhaal. Maar het is een verhaal wat speelt in die tijd. En het is ook een verhaal waar heel veel invloeden in zitten uit de Egyptische cultuur rondom goden en godsdienst en koningen en dergelijke. Bijvoorbeeld het verhaal dat de jongen 7 keer niesde en daarna zijn ogen opendeed. Dat is typisch een element uit de Egyptische religie. En dat zie je vaker in de Bijbel, dat daar bepaalde verhalen terugkomen. En het gaat er niet om wat er nou precies wel of niet letterlijk gebeurde. Het gaat erom om iets duidelijk te maken. En eigenlijk zie je dat in alle religies steeds terugkomen. Men wil door het verhaal iets duidelijk maken van het wonder van die religie. En dat zit er eigenlijk bij Elisa ook in. Bij Elisa wordt God niet veel genoemd, maar God wordt wel zichtbaar voor hen die de geschiedenis en de traditie van Israël en de wet in de Torah goed kennen. Zoals bij de arme weduwe met het kruikje olie, weduwen en wezen moesten recht hebben, dat is eigenlijk het verhaal wat erachter zit. Maar ook bij de rijke vrouw uit Sinem handelt Elisa helemaal in de geest van de wet en de profeten. En laat hij zien dat God trouw is aan zijn beloftes. Zoals hij dat ook al deed bij Abraham en Sarai. Zoals hij dat ook al deed bij Hanna en Samuel. Je moet je niet neerleggen bij doodlopende wegen. En als je dat niet doet, dan kun je ontdekken dat God misschien soms onzichtbaar, toch wegen ten leven wijst. Jezus staat ook heel duidelijk in de traditie van Israël. Het is niet voor niks dat hij zijn eerste optreden bij Marcus in de synagoge heeft. Dat is even heel anders dan Matthäus en Lucas. Matthäus die heel duidelijk begint met een geslachtsregister om maar duidelijk te maken dat Jezus toch afstamt van Abraham en David. Lucas die herders en koningen bij hem laat komen. Maar bij Marcus begint het bij de wet en de profeten in de synagoge. Daar is het eerste optreden. En direct daarna zien we ineens een zieke die geneest. En daarna nog veel meer zieken die genezen. Maar ook bij hem wordt de naam van God amper genoemd. Maar wordt vooral door de leer en de daden van Jezus duidelijk dat hij optreedt met het gezag van zijn vader. De God die mensen een recht van bestaan wil geven. Niet door ze te bevrijden van onderdrukkers of wrede koningen, maar door ze te herinneren welke wegen ten leven leiden. En te laten ervaren hoe bevrijdend het is als je onder zijn liefde en gezag staat. Zieken hadden over het algemeen geen goede plek in de samenleving. Er moest wel iets met je mis zijn als je ziek was. En als je toevallig ook nog iets van lepra of iets dergelijks had, werd je zelfs nog verbannen uit je eigen dorp. Dan mocht je er gewoon niet zijn. En Jezus geneest ze. Waar iedereen bij is, het hele dorp was aanwezig. En daarmee bevrijdt hij ze ook. Zet hij ze onder de liefde en het gezag van God. Hoewel God niet genoemd wordt, en zelfs gevraagd wordt te zwijgen, wordt hij toch zichtbaar in alles wat er gebeurt en de betekenis die mensen daaraan geven. Je mag er zijn, zoals je bent. Vanmorgen vieren we avondmaal. En daarmee staan we ook in een lange traditie. In de Bijbel staat beschreven hoe deze traditie ontstaan is. Een Bijbelgedeelte waarin opnieuw God niet genoemd wordt. Maar ook in het avondmaal. In het zien van de tekenen van brood en wijn mogen we ontdekken dat dit alles betekenis krijgt doordat we ervaren dat God door de eeuwen heen mensen verbindt, wegen ten leven wijst en zichtbaar maakt, waar mensen betekenis durven te geven aan dat waar ze menen te ontdekken, dit is God. Zo heeft Jezus het ons ook meegegeven, om telkens opnieuw te ontdekken dat Hij nabij is en blijft, ook als Hij niet genoemd wordt. God mag dus best zichtbaar worden, maar we moeten zelf goed kijken waar dat gebeurt. En we mogen zelf God zichtbaar maken door de manier waarop wij zijn ambassadeur durven te zijn. En elkaar en anderen durven te zeggen, je mag er zijn. Amen.